Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Een dokter die geen dokter blijkt te zijn. De droom om ooit arts te worden viel in duigen voor de Amersfoortse Uslem U, nadat ze haar studie medicijnen niet wist af te ronden. Om toch aan de slag te kunnen vervalste ze haar diploma's en solliciteert ze met succes bij verschillende instellingen. Na 3,5 jaar loopt de Amersfoortse Uslem U tegen de lamp. Hoe deze zaak in elkaar zit, hoort u in...
De zaak ontleed met Saskia Belleman. Een podcast van De Telegraaf.
Saskia, welkom.
Dank je.
We gaan het vandaag hebben over mensen die valse papieren gebruiken om te werken in de gezondheidszorg.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele precaire branche om werkzaam te zijn als je niet competent bent.
Dat
gaat meteen om mensenlevens.
Ja, zeker. Ja, als je medische handelingen gaat verrichten zonder dat je daartoe bevoegd bent. Ja, dat kan dus mensenlevens kosten als je niet oppast. Dus ja, met name in die gezondheidszorg is dat van levensbelang. Overigens ook wel in een aantal andere beroepen hoor. Piloten die zonder brevet vliegen bijvoorbeeld. Nou, dat wil je ook niet. Daar wil je niet bij aan boord zitten. Maar de gezondheidszorg is inderdaad wel een groot probleem.
Hebben we enig idee of dit nou vaak voorkomt?
Nou, of het vaak voorkomt, dat denk ik niet. Dat hoop ik niet, moet ik eigenlijk zeggen. Want ik weet, doe ik het natuurlijk niet. Maar het komt wel vaker voor. Ik heb nu al een aantal rechtszaken meegemaakt de afgelopen jaren. Waarin mensen zich voordeden als arts of als hulpverlener of als ambulancechauffeur. Of nou ja, allerlei beroepen in de medische en de paramedische sector waarvan je denkt, ja, daar wil ik me niet aan overleveren als ik niet zou weten dat die mensen een diploma hebben.
Nee, we gaan nu een zaak bespreken waarbij iemand 15 keer van instelling naar instelling is gehopt zonder papieren, althans met vervalste papieren.
Ja.
Maar het lijkt mij ook dat als jij inderdaad echt medische handelingen moet gaan toepassen, dat je heel snel door de mand valt. Maar blijkbaar zijn er toch mensen, genoeg mensen, die daar een beetje zo tussendoor weten te slalommen.
Kennelijk wel, ja. Kijk, in het geval van Uslem U, die we nu gaan bespreken, de rechtszaak is pas geweest, haakte zij zelf iedere keer af op het moment dat zij medische handelingen moest verrichten. En dat was vaak al binnen haar proeftijd. Dan nam ze ofwel ontslag of ze meldde zich ziek. Maar ze ontkwam op die manier toch aan het verrichten van medische handelingen, waardoor ze wellicht meteen al door de mand zou zijn gevallen. Het verhaal gaat dat ze wel hier en daar medische handelingen zou hebben verricht. Maar welke dan precies, dat werd niet helemaal duidelijk tijdens de rechtszaak.
Nee, en ik zit me eigenlijk hardop af te vragen. En dat vind ik eigenlijk altijd een van de leukste onderdelen bij onze podcast. Omdat mensen altijd denken, dat overkomt mij niet. Of ik maak dat niet mee. Als ik bij een dokter of een specialist ben, ik heb geen idee waar hij of zij heeft afgestudeerd, is afgestudeerd.
Ik
heeft
ook
gestudeerd.
Niemand, ik ga
er automatisch vanuit. Het heeft een witte jas aan, dus het zal wel goed zijn.
Ja, en soms hebben ze ook prachtige diploma's aan de muur hangen als je bij ze in de spreekkamer komt. Maar ja, kun jij zien zo op het eerste oog of dat een vervalsing is, ja of nee? En kennelijk was deze Uslem U heel bedreven in het vervalsen. Want ja, zelfs de ziekenhuizen, de huisartsenpraktijken en allerlei andere medische instanties waar zij solliciteerden. Daar gingen geen alarmbellen af. Niemand dacht van, hey, dat ziet er gek uit. Of dat is een amateuristisch in elkaar geflanst iets. Dus blijkbaar was ze daar heel goed in.
Ja, want je hebt altijd een beetje zo'n vooroordeel. Net als advocaten, rechters, officier van justitie. Dat het best een klein wereldje is.
Mm-hmm.
Oh, jij hebt bij dat arrondissement gezeten. En dan kan ik me zo voorstellen dat je in de medische sector denkt, heb jij koosschappen gelopen bij die dokter of bij die dokter?
Ja.
Maar misschien is die wereld dan toch iets groter en anoniemer dan we bij voorbaat denken.
Ja, ik denk dat toch het geval is. En wat bij Uslem U ook een rol speelde, is dat zij in sommige gevallen misbruik maakte van de naam, de achternaam van iemand die wel degelijk arts was. Een vrouw die jarenlang gebuffeld heeft om haar bul te halen. En die vervolgens eigenlijk zelf ook slachtoffer werd van bedrog, omdat Uslem aan de haal ging met haar naam.
Valt er in algemene zin iets te zeggen over de strafmaat als jij aan dit soort vervalsingen doet. Het heeft natuurlijk heel erg te maken met, heb je mensen in levensgevaar gebracht, ja, ja of nee?
Ja, daar hangt het vooral vanaf. Het is inderdaad in het geval van Özlem U vooral fraude, valsheid in geschriften die haar te lasten wordt gelegd. Maar voor zover bekend heeft zij geen mensen in levensgevaar gebracht of mensen gedood. Ze haakte zelf iedere keer tijdig af. En dat kun je niet zeggen van alle mensen die zich hebben voorgedaan als hulpverlener of als medicus. In sommige gevallen is het echt heel erg misgegaan.
Dat lijkt mij ook door het internet. En überhaupt kun je met verschillende computerprogramma's kun je natuurlijk prachtige diploma's namaken. Dat het heel moeilijk aan te pakken is. Met die verstande dat we wel zoiets hebben als een BIG-register in Nederland. Waar iedereen met een medisch diploma, medische handelingsbekwaam is, die moet daar ingeschreven staan.
Ja, dat klopt. En zij vervalste ook haar BIG-nummer. Je zou zeggen, één telefoontje naar zo'n centrale instantie en je kunt checken of het eigenlijk wel klopt. En je kunt denk ik ook wel, als zij diploma's overlegt of een curriculum waarop zij al haar vorige werkgevers noemt, met een paar telefoontjes even checken van, klopt dit? Heeft deze mevrouw bij u gewerkt? Voldeed ze? Ja, blijkbaar is dat allemaal achterwege gebleven. En dat is toch wel tamelijk stuitend om te ontdekken. Omdat het juist gaat om mensen die medische handelingen verrichten. Zij deed zich voor als arts. Ze was het niet. Ze heeft 1 jaar medicijnen gestudeerd. Kreeg toen volgens haar advocaat huidkanker. Heeft dus niet eens haar propeduizen afgerond. Betekent dus dat zij alleen maar hele basale medische kennis had. En toch slaagde ze erin 15 keer in 2,5 jaar tijd te worden aangenomen. Niet alleen bij huisartsenpraktijken, maar ook bij 2 ziekenhuizen, 3 ziekenhuizen zelfs, geloof ik. En nergens gingen de alarmbellen af.
Nee, nou heb ik een beetje, als ik heel rationeel erover nadenk, dan denk ik dat wel dat veel medici hetzelfde denken als ons. Ja, iemand zou het toch niet doen alsof.
Ja, maar ik denk toch dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt als ziekenhuis om dat toch te checken. En het was ook zo hoor, dat ze zeiden van we hadden geen enkele reden om aan haar te twijfelen. Ze kwam heel goed over tijdens gesprekken. Maar het mag natuurlijk niet alleen maar gaan over dat goed overkomen tijdens gesprekken. Daar was ze kennelijk ook wel heel goed in. Ze kwam overtuigend over. Maar je moet toch checken of iemand inderdaad de achtergrond heeft die ze schetst te hebben. En ja, ik denk dat een paar simpele telefoontjes daarover uitsluitsel zouden hebben gegeven. En dan was dit allemaal niet gebeurd.
Nee, we hebben Ron O gehad. Ja. De masseur uit Brabant die pretendeerde arts te zijn. Deze zaak speelde in 2017. We hebben Toelai K. Dat was een directrice van een huisartsenpraktijk. Die een link heeft met deze zaak. Ja. Leroy S., een nepverpleegkundige. Kom ook uit Brabant. En we hebben de beruchte zaak gehad van Raïd A. Bekend als de insulinemoordenaar inmiddels. We gaan wat van die zaken de revue laten passeren. We zijn nou eigenlijk begonnen aan Özlem U. Wat voor vrouw zag jij nou eigenlijk in de rechtszaal?
Ja, een hele tengere, huilende vrouw. Ze begon eigenlijk meteen al in de eerste zin die ze uitsprak met zeggen dat ze zichzelf verafschuwt voor wat ze heeft gedaan en dat ze er vreselijk veel spijt van heeft. Het was een vrouw, ze verborg haar gezicht een beetje achter haar haren. Ze zat gebogen in die verdachtebank, trok voortdurend de mouwen van haar trui over haar handen en dan zat ze zo met die handen, met die trui eigenlijk een beetje in elkaar gefrommeld, zat ze in haar handen te wrijven.
Ze wilde zichzelf letterlijk helemaal verbergen.
Ja, daar kwam het op neer. Zo zag het er wel uit. En ik geloof ook wel dat ze echt enorme spijt had. Maar ja, ze zei dat ze om de een of andere reden er geen weerstand aan kon bieden. Dat iedere keer als het dreigde mis te lopen bij een werkgever, dan meldde ze zich ziek of dan nam ze ontslag. En dan ging ze toch weer bezig met het vervalsen van allerlei, ja, haar curriculum, haar diploma's. En dan solliciteerde ze weer op een andere functie. En dan werd ze dan weer aangenomen en dan begon het weer van vooraf aan. En ze zei tegen de rechtbank van eigenlijk ben ik wel blij dat ik op een gegeven moment betrapt werd. En dat de inspectie voor de gezondheidszorg ontdekte dat het niet klopte, dat ik geen arts was. Want ik zou zelf nooit in staat zijn geweest om die vicieuze cirkel te doorbreken.
Ze gaf zich uit voor arts en zelfs in een aantal gevallen voor cardiologen.
Ja,
dat klopt, is toch niet een discipline dat je denkt van nou, daar trek je een heel blik van op in Nederland.
Nee, zeker niet. Nee, dus het mag echt een wonder zijn hoor, dat iedere keer maar weer lukte. Ik kan het alleen maar verklaren uit haar overtuigingskracht op de een of andere manier. Maar nogmaals, ik vind het stuitend dat ziekenhuizen kennelijk niet in staat zijn om ook te controleren of een BIG-nummer klopt of een diploma klopt. Dat ze kennelijk geen referenties vragen bij vorige werkgevers. Want ja, dan zou ze ook door de mand zijn gevallen. Ja. Verbijsterend. Ik vind het echt verbijsterend. En zij heeft als arts ook in een ziekenhuis tot 2 keer toe nachtdiensten gedraaid bijvoorbeeld. Nou, je moet er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als iemand opeens acuut hulp nodig zou hebben gehad. Want of zij zou hebben geweten wat ze moest doen, dat is maar zeer de vraag.
Ze is net 3,5 jaar tegen de lamp gelopen.
Ja.
15 keer, nou, dan is ze overal amper een paar maanden gezet. Amper de proeftijd dan doorgemaakt.
Ja.
We hebben het er al over. Het is bizar dat ze niet tegen de lamp is gelopen. Ze had haar beul was van het Radboud ziekenhuis.
Ja.
Hoe heeft ze die zelf gemaakt? Hoe is ze eraan gekomen?
Ja, ze heeft een tijdje gestudeerd aan de Radboud Universiteit. En zij heeft op een gegeven moment, ze huurde een kamer van een kamergenoot die een tijdje vertrok. En daar lag dat diploma. En dat heeft ze vervolgens gebruikt om haar eigen naam daarin te monteren.
Het is ook een lekkere kamergenoot die even de medische diploma eventjes laat liggen in de
nou
kamer.
Nou ja, als het jouw kamer is, hè, en je verhuurt die gewoon een paar maanden aan iemand anders en die denkt je daar een dienst mee te bewijzen, dan verwacht je toch niet dat die op die manier aan de haal gaat met jouw vertrouwen.
Nee, normaliter
dus,
niet.
Normaliter niet. En ja, dat heeft zij dus wel gedaan.
Het kwam niet helemaal uit de lucht vallen, want het is ook een beetje een treurig verhaal. Het was haar droom.
Ja.
Zij studeerde daadwerkelijk medicijnen.
Ja.
Alleen er gebeurde iets met haar. Wat gebeurde er?
Ja, zij zou huidkanker hebben gekregen in het eerste jaar van haar studie. En heeft toen nog wel geprobeerd om ondanks alle behandelingen die ze moest ondergaan, die studie vol te houden. Maar dat is niet gelukt. En op een gegeven moment kreeg ze een bindend negatief studieadvies. En was ze gedwongen om haar opleiding te staken. Maar ja, ze moest haar droom daarmee opgeven om arts te worden. En dat is al van jongs af aan haar droom geweest. Dus dat vond ze verschrikkelijk moeilijk. En iets in haar hoofd bleek ook aan een stoornis te lijden. Is er de oorzaak van geweest dat zij heeft gedacht van ik kan dit. Ik ga dit gewoon proberen. En ik weet niet of ze letterlijk heeft gedacht. Ik zie wel waar het schip strandt. Maar daar haar handelingen duiden daar wel op. Dat ze het iedere keer gewoon probeerde. En iedere keer als ze dan op een gegeven moment een stadium aanbrak waarin er van haar werd verwacht dat ze medische handelingen ging verrichten, dan stopte ze. Dan meldde ze zich ziek of ze nam ontslag.
Jij zei net heel nadrukkelijk over die opleiding, je huidkanker. Ja. Is er niet vastgesteld dat ze dat ook echt gehad heeft?
Nou, dat bleek niet echt tijdens de rechtszaak. Maar volgens haar advocaat heeft ze dat gehad. Of dat waar is of niet, dat hebben we niet helemaal kunnen nagaan. Ik neem niet aan dat die advocaat dat uit zijn duim zuigt. Maar ja, als je met zo'n zaak te maken hebt, dan ga je wel aan alles twijfelen, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
Ik heb jouw artikel erover gelezen en ik kreeg de indruk van iemand die onder ontzettende druk stond van haar familie.
Ja.
Ze afkomstig van een Turkse familie,
ja,
waarin zij even het wel zou maken. Zij zou de trots zijn van haar ouders. Zij zou dokter worden.
Ja.
En die druk die is haar waarschijnlijk ook enigszins fataal geworden, alhoewel je daar nooit alles op mag afschuiven.
Nee, maar het heeft wel een rol gespeeld. En het wrange is dat ze wilde met name haar ouders trots maken, haar vader trots maken op haar, hè, dat zij werkzaam was als arts. Hij was ook trots op haar en ja, haar vader heeft haar laten vallen als een baksteen. Heeft toch eens, dat de schaamte heeft de overhand gekregen in de familie. En met haar moeder heeft ze, heb ik begrepen, wel weer goed contact, maar niet met haar vader. Dus Dat is het wrange aan het hele verhaal. Dat ze probeerde om haar ouders trots te maken en dat ze uiteindelijk eigenlijk alleen maar schaamte heeft veroorzaakt.
Ze heeft dus ook die hele façade in haar familie op moeten houden. Van ik ben een succesvolle arts.
Ja, dat is echt eigenlijk ook heel diep treurig als je dat zo hoort. En je ziet zo'n vrouw zitten. Ze vertelde dat ze nu ook probeert om op de een of andere manier weer aan de slag te komen aan baantjes. Maar zelfs bij callcenters wordt ze afgewezen. Want ja, ze hoeven maar één keer haar naam in te tikken. En ze hangt en wordt meteen afgewezen. Dus ja, ze zegt ik word door de hele buitenwereld als stront behandeld. Ik kom nergens meer aan de bak. En ja, dit blijft voor de rest van mijn leven een molensteen om mijn nek. En ja, dat zou heel goed waar kunnen zijn, ja.
Misschien is een geluk bij een ongeluk dat ze nog enige medische basisopleiding had. Alhoewel ik niet weet hoe lang ze precies haar medische studie heeft gedaan.
Nou ja, ze heeft het eerste jaar waarin je dus normaal gesproken na afloop van dat jaar krijg je dan een bindend studieadvies. En dat was negatief. Dus ik denk dat ze hooguit 1 jaar heeft volgemaakt. Dus een zekere basiskennis had ze wel. Ze schijnt ook daarnaast nog wel wat losse cursussen te hebben gevolgd.
Cursus cardiologie.
Nou ja, bestaan die? Niet genoeg natuurlijk om de werkzaamheden te verrichten waarvoor ze was aangenomen.
Ik las in jouw artikel dat het een beetje onduidelijk is. Want je hebt nu een aantal keer al gezegd van voordat ze medische handelingen pleegde, verdween ze heel snel. Maar daar is een beetje discrepantie over. Heeft ze nou wel enige medische handelingen verricht of niet?
Nou ja, er was sprake van dat zij in een cosmetische kliniek in Naarden, waar ze ook een tijd heeft gewerkt, wel degelijk botox en fillers zou hebben geïnjecteerd. En ook dat mag je niet doen zonder de vereiste papieren. Of ze daarnaast ook nog andere dingen heeft gedaan, het is niet helemaal duidelijk geworden tijdens de rechtszaak. In de meeste gevallen haakte ze af voordat dat zou gebeuren. Het is even opgenoemd dat ze wel medische handelingen zou hebben verricht. Maar waar die dan uit bestonden, dat hebben we niet gehoord.
Wat heel apart is in deze zaak, is dat er een link is met een andere soortgelijke zaak van iemand die zich voordeed als een medicus. Dat is Tulay K.
Ja.
Dat is een eveneens Turkse vrouw die een huisartsenpraktijk runde op Kanaleneiland.
Ja, in Utrecht.
Utrechtse wijk. En daar heeft zij gewerkt. Maar heeft ze daar de inspiratie uit opgedaan? Of wist zij op dat moment ook niet dat die Tulay K, die directrice was van die praktijk, zelf ook helemaal geen arts was? Weten we daar iets over?
Zij zegt dat ze tot de ontdekking kwam dat Tulay K zich voordeed als huisarts. Dat was bij de Medimel kliniek, heette die toen. Waar zij dus ook onder valse voorwenselen binnen is gekomen. Maar zij zegt dat ze geïnspireerd is door deze Tulay K. Dat ze dacht toen ze ontdekte dat die zich voordeed als huisarts, dacht van, dat kan ik ook. Dus kennelijk is ze daar begonnen. Aan de andere kant is dat ook weer vreemd, omdat ze ook bij Medimel ging werken onder valse voorwenselen. Daar had ze zich ook voor gedaan als arts kennelijk. En dat was voordat haar bekend was dat Tulay K dat niet was.
Nee, dus we hebben hier echt een unieke situatie dat de een doet zich voor als arts.
Ja, en de ander gaat werken bij de ander.
Die gaat werken bij de ander. Ja. En dat gaf een soort van versterkend effect.
Ja, blijkbaar ja. Ja.
Ja, want het verhaal van Tulay K was een vrouw die eerst een andere onderneming runde. Wat volgens mij niets met gezondheidszorg te maken had. Ook in Kanaleneiland.
Nee, ze heeft zelfs een groentezaak gehad.
Ja, het was een groentezaak
totaal
inderdaad.
Totaal anders. Ja.
En die dacht toen van, ik ga een huisartsenpraktijk runnen. Maar ja. De huisartsen waren vaak ziek, zwak en misselijk. Dus besloot ze maar zelf de stethoscoop af en toe te pakken.
Ja, ja en ze lag al een tijdje onder een vergrootglas bij de inspectie, omdat er van alles aan de hand was op administratief gebied wat niet deugde. En ja, ook andere huisartsenpraktijken op Kanaleneiland die bezagen wat daar gebeurde met argusogen, die vertrouwden het allemaal niet. Ja, en uiteindelijk is zij daar ook door een mand gevallen.
Ja, en die zaak is inmiddels wel afgerond. Hè? Dat heeft echt tot strafvervolging geleid.
Ja, ja dat klopt. Ja.
Laten we er nog even een andere bij pakken. Ron O.
Ja.
Dat was een masseur. Een beetje in een sportschoolomgeving. Die masseerde mensen, maar die begon langzamerhand een verhaal te geven dat hij eigenlijk aan een heel groot medisch onderzoek deed.
Ja.
En het was verrassend vaak geconcentreerd rond borsten, ja. Geslachtsdelen.
Ja, precies. Ja, hij beweerde ook dat hij arts was. Hè? Zo deed hij zich voor. Hij zei dat hij meedeed aan een groot medisch onderzoek voor het UMC Utrecht en de Katholieke Universiteit Leuven. En in dat kader deed hij dus inwendige onderzoeken. En daar kregen die vrouwen ook geld voor. En ja, hij wist ze over te halen, omdat die vrouwen dachten dat ze iets goeds deden. Ze deden mee aan onderzoek, medisch onderzoek. Nou, daar waren ze best toe bereid. Dus hij deed zogenaamd borst- en bekkenbodemonderzoek. Hij stapte op een gegeven moment over naar onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen. En op een gegeven moment wilde hij zelfs onderzoek gaan doen naar hersenactiviteiten bij vrouwen die een orgasme kregen. Nou, daar stopte het. Daar wilden de meeste vrouwen niet aan meedoen. Die vonden dat toch een beetje raar worden. Ja, uiteindelijk is hij door de mand gevallen omdat hij ook de dochter van een vriend wilde betrekken bij onderzoek. En die vriend het gevoel had van hou even, dit gaat te ver, dit vertrouw ik allemaal niet. Dus die deed aangifte en zo is Ron O. in de verdachte bank van de rechtbank beland.
Ron O. is uiteindelijk tegen de lamp gelopen. Ja. Dan hebben we een nepverpleegkundige, Leroy S. heet hij,
ja.
Die zelfs in de rechtbank nog deed voor dat hij toch met een stapel papieren en diploma's kwam van ik ben wel degelijk medisch enigszins...
Ja, hij had echt een boodschappentas vol met documenten bij zich om dat te bewijzen inderdaad. Maar ja, het klopte niet. Hij is opgepakt op verdenking van oplichting, valsheid in geschriften en diefstal. En die hele boodschappentas vol met documenten, dat bewees helemaal niets in de ogen van de rechtbank.
Nee, maar we hebben ook een heel ernstig voorbeeld. Niet dat deze zaken niet ernstig zijn. Dat is Raïd A. Raïd A is een Surinaamse man uit de regio Rotterdam. Als je zijn dossier leest, het artikel over hem gaat, die een vrij vervelende jeugd heeft gehad, allerlei psychische problemen, wilde graag ambulancechauffeur worden. En uiteindelijk ook een soort van verpleegkundige is geworden.
Ja.
Maar in tegenstelling tot sommige andere mensen, hij ging echt over tot handelen, tot medische handelingen. En dat heeft doden tot gevolg gehad.
Ja. En dat gebeurde in tehuizen waar de patiënten dementerende ouderen waren. Misschien zou je kunnen zeggen dat het makkelijke slachtoffers waren. Dat zei de officier van justitie ook. Hè. Hij gebruikte patiënten als ledenpoppen om daar zijn fantasieën op te kunnen botvieren. Dus wat hij deed onder andere was ze met insuline injecteren. Terwijl het merendeel van deze mensen geen diabetes had. Nou, dat had allerlei gezondheidsgevolgen. En hij verzuimde dan vervolgens tegen artsen te vertellen waar die plotseling verslechterende gezondheidstoestand van deze patiënten aan te wijten was. Met als gevolg dat die ook niet reddend konden handelen. En daar zijn dus doden gevallen. Daar zijn 4 mensen zijn omgekomen. En hij heeft een poging gedaan om nog 7 anderen te doden. Dat is een afschuwelijk verhaal. Want je hebt het over mensen die volkomen afhankelijk zijn van hulpverlening van artsen die niet kunnen protesteren, die niet weten wat ze overkomt, vaak al in een heel slechte toestand liggen. En daar loopt dan zo'n Raïd A naar binnen die zich voordoet als arts, die stagiaires opdrachten geeft, die injecties uitdeelt.
Hij ging ook een stethoscoop dragen.
Ja, precies. En hij onthield sommige mensen ook de medicatie die ze juist weer wel moesten krijgen. En dan deed hij dat ook onder het mom van ik ben arts, dus ik weet wat er moet gebeuren. En dat kennelijk hebben mensen op de afdeling zich daar toch door laten imponeren. Zo'n houding had hij wel en dat heeft vreselijke gevolgen gehad daar.
We hebben een nabestaande van een van de insulinemoordslachtoffers.
Ze sloeg wild om zich heen, stuiptrekkingen hebben we laten begrepen. Ze gilde heel erg, meer krijsen eigenlijk. Dus ik heb haar nog nooit zo gezien. Volgens mij is ze in haar hele leven nog nooit zo ziek geweest als toen.
Ja, het is, het heeft in de basis heeft het iets brutaals, weet je wel, dat je een... Dat je een diploma vervalst en toch in een bepaald vak gaat werken. Maar dit is de gruwelijke werkelijkheid.
Ja.
Als je daadwerkelijk overgaat. In feite hebben we het hier gewoon over een seriemoordenaar.
Ja, nou zo kun je hem ook rustig omschrijven. Ja, hij heeft meerdere mensen naar de andere wereld geholpen. Op een gruwelijke manier. Nou ja, je hoorde het net die nabestaanden al zeggen. Dat is niet het levenseinde dat je hoopt dat jouw geliefde heeft. Die ligt in een verzorgingshuis of in een ziekenhuis om te worden geholpen. Hè, om het makkelijker te maken, om geen pijn te lijden. Zeg maar een liefdevolle begeleiding naar het eind. En het tegendeel was het geval. Raïd A. heeft hun laatste levensdagen echt tot een hel gemaakt.
Hij heeft ook een hele zware straf gekregen.
Ja.
20 jaar cel en TBS.
En een beroepsverbod voor de maximale periode van 25 jaar. De rechtbank zei ook in de uitspraak, deze man mag nooit, nooit, nooit meer in de gezondheidszorg aan het werk gaan.
Nee, want beroepsverbod, hij was het beroep, was hij feitelijk al niet. Hij deed net alsof.
Hij was geen arts in ieder geval.
Nee.
Hij had wel een zekere opleiding gehad, maar niet op een al te hoog niveau. En zeker niet op het niveau waarin hij kon beslissen welke medicatie mensen mochten krijgen om injecties uit te delen en te bepalen dat bepaalde patiënten medicatie niet mochten krijgen. Dus hij deed dingen waarvoor hij absoluut niet opgeleid was.
Met gruwelijke gevolgen.
Ja.
We hadden het er in het begin al even over. Hè? Hoe kan het dat in een vak zo, waarin je met zoveel kwetsbaarheid te maken hebt als gezondheidszorg, dat er toch nog mensen tussendoor glippen, terwijl je dat BIG-register hebt. Is dat bij de zaak, want dan komen we even terug op de zaak Usulem U. Kwam daar bij de rechtbank nog iets te sprake daarover?
Nee, en weet je, dat zijn natuurlijk dingen die wel degelijk beantwoord moeten worden. Hoe het in vredesnaam mogelijk is dat ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen zo makkelijk zijn overgegaan tot het aannemen van iemand zonder de vereiste papieren. Maar het was natuurlijk die persoon die daar terecht stond en niet het ziekenhuis waar ze heeft gewerkt, niet de huisartsenkliniek waar ze heeft gewerkt. Maar je mag hopen dat naar aanleiding hiervan de inspectie misschien ook daar wat strenger op toeziet. Maar ook dat gezondheidszorginstellingen zelf beseffen van, we kunnen niet iemand op de blauwe ogen geloven. We moeten gewoon voortaan checken en niet meer blind uitgaan van de juistheid van een diploma. We moeten controleren of de persoon die tegenover ons zit daadwerkelijk degene is die BIG-registratie heeft. We moeten gewoon strenger worden in het beoordelen daarvan. Nou, dat lijkt mij eerlijk gezegd wel de wijze les die men hieruit zou moeten trekken.
Want uiteindelijk ook voor Usulem U geldt en ook Toelay K. Uiteindelijk is de inspectie gewaarschuwd.
Ja.
Dat er iets niet helemaal aan de klopte.
Mm-hmm.
En toen is er uiteindelijk wel opgetreden.
Ja, dat klopt. Maar ja, zoals bij die Raïd A ook. Je ziet dat het soms gewoon zo ver kan gaan dat er doden vallen. En Usulem U is dan nog zo verstandig geweest om zich iedere keer terug te trekken op het moment dat het aankwam op medisch handelen. Maar het feit alleen al dat iemand wordt aangenomen op basis van valse papieren en vervolgens zo dicht bij mensen kan komen die echt voor hun leven afhankelijk zijn van jou als arts. Ja, ik bedoel, als je in dat bed ligt en er komt een dokter aan je bed, dan kun jij niet controleren of een diploma wel klopt. Je gaat ervan uit dat de directie van een ziekenhuis of een huisartsenkliniek dat heeft gecheckt voor jou. En dat ze niet iemand op je afsturen die gewoon een absolute leek is.
Ja.
Ja, en als je dit hoort, dan slaat je toch de schrik om het hart. Want ik weet niet hoe het met jou is, maar als jij in de spreekkamer zit, ga ik niet vragen naar de diploma's van een arts of de BIG-registratie. Want ik kan dat niet controleren of dat klopt.
En ik zou ook de competentie van zo iemand niet zo 1, 2, 3 kunnen controleren.
Precies, maar daar moeten ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen toch echt wel toe in staat zijn. En dat is, zeker als je kijkt naar die zaak Usulem U, 2,5 jaar, 15 keer aangenomen worden als arts waar ze het niet was. Ja, ik vind het schokkend.
Ja, ik 3,5 jaar. Als ik,
of in 3,5 jaar.
3,5 jaar,
ja, klopt. Ja,
dus ze
ja.
heeft overal een paar maanden gezeten. En dat dan 15 keer.
Ja.
We hebben de BIG-registratie, we hebben het erover gehad. Maar blijkbaar kun je er tussendoor glippen. Laten we hopen dat het een uitzondering is. 13 december volgt de uitspraak in de zaak Usulem U.
Mm-hmm.
Wat was de eis?
De eis is 1,5 jaar celstraf, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. En dat die relatief licht is, dat heeft vooral te maken met het feit dat niemand zich heeft gemeld, geen enkele patiënt die kennelijk nadelige gezondheidsgevolgen heeft ondervonden door Usulem U. Dus er is geen schade aangericht. Zou dat wel zo zijn geweest, dan was die eis een heel stuk hoger geworden.
Zoals ik zei, 13 december weten we meer hoe het met deze dame afloopt, wat haar straf gaat zijn. Saskia, dankjewel weer voor deze aflevering van De Zaak Ontleed. Nou, als u dit een leuke podcast vindt, laat u dan een recensie achter. Mijn naam is Wilson Boldewijn en bedankt voor het luisteren.